Gemeente, laten we deze dienst beginnen door met elkaar te zingen. Psalm 9, vers 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Psalm 9, vers 1 en 2. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de profetie van Hosea, Hosea 6, maar eerst vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Hosea 6. Kom en laat ons wederkeren tot de Heere, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal Hij ons doen verrijzen en wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Zijn uitgang is bereid als de dageraad. En hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Wat zal ik u doen, o Efraïm? Wat zal ik u doen, o Juda? Terwijl uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. Daarom heb ik hen behouden door de profeten. Ik heb hen gedood door de redenen mijns monds. En uw oordelen zullen voortkomen aan het licht. Want ik heb lust tot weldadigheid en niet tot offer. En tot kennis Gods meer dan tot brandoffers. Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam. Daar hebben ze trouweloos tegen mij gehandeld. Gilead is een stad van werkers der ongerechtigheid. Zij is betreden van bloed. Gelijk de benden der straatschenders op iemand wachten, alzo is het gezelschap der priesters. Zij moorden op de weg naar Sichem. Waarlijk, zij doen schandelijke daden. Ik zie een afschuwelijke zaak in het huis Israëls. Al daar is Efraïms hoererij. Israël is verontreinigd. Ook heeft hij u, o Juda, een oogst gezet, als ik de gevangenen mijns volks wederbracht.
Zingen we verder van Psalm 16 en daarvan het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Psalm 16, het vijfde vers. Gemeente, ik wil voor u vanmiddag een preek lezen van dominee M. Golverdingen, naar aanleiding van zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Vraag 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Zingen we dan verder van Psalm 71, het 10e en het 11e vers. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof, gedurig ruimer stof. En het 11e, ik zal blijmoedig henen trainen. En het 17e, mijn lippen zullen juichend roemen. Psalm 71, 10, 11 en 17. En intussen zal er worden gecollecteerd. Gemeente, we staan stil bij de kracht van Christus' opstanding. Wij zien dan dat zijn opstanding drie verschillende zaken uitwerkt. Ze is ten eerste tot rechtvaardigmaking, ten tweede tot heiligmaking en ten derde tot heerlijkmaking. In de eerste plaats letten we op de kracht van Christus' opstanding in de rechtvaardigmaking. Want we lezen in antwoord 45, hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Vervolgens zien we die kracht van Christus' opstanding in de heiligmaking. Want het antwoord vervolgt, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En tenslotte staan we stil bij de derde vrucht van Christus' opstanding, want die is ook tot heerlijkmaking. We lezen immers aan het eind van het antwoord, ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. De kracht van Christus' opstanding tot rechtvaardigmaking. Gemeente, het heilsfeit van Jezus Christus verrijzen is uit de doden, is alle eeuwen aangevochten. Dat gebeurt ook vandaag. Tal van moderne theologen die vreemd zijn aan de Christus der Schriften willen ons wijsmaken dat het opstandingsverhaal van de dood van de Here is ontsproten aan de fantasie van de eerste christelijke gemeente. Hij is volgens die theologen nooit werkelijk opgestaan. Dat is echter een troosteloze leer. Je kunt er niet mee leven en je kunt er niet mee sterven. Nu is het opvallend dat de Heidelberger aan al die bestrijdingen van de opstanding zonder meer voorbij gaat. Onze vaderen lopen alle spotters van vroeger en later tijden voorbij en spreken rechtstreeks over de kracht en de troost van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Zo staan we nu opnieuw stil bij het geloofsartikel uit de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in Jezus Christus, ten derde dagen opgestaan uit de doden. Met dat vijfde artikel van de geloofsbelijdenis begint de staat van Christus verhoging. Elke catechizant kan, naar ik hoop, de vier trappen daarvan uit het hoofd opnoemen, namelijk de opstanding, de hemelvaart, het zitten ter rechterhand Gods en de nog te vervullen trap van zijn wederkomst op de wolken des hemels. In drie zondagen gaat de catechismus nu uitvoerig in op het werk van de verhoogde en verheerlijkte Jezus. In deze zondag 17 wordt ons gevraagd naar de betekenis van zijn opstanding. Zoals gewoonlijk is de vraag heel persoonlijk. Wat nut ons de opstanding van Christus? Welke vrucht ontvangt u daaruit? Welke troost put u uit dat heilsfeit? Dan luidt het antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood overwonnen, gemeente. Neem die woorden nu eens in hun volle zwaarte. We hebben allen tegen God gezondigd, die ons goed geschapen had. We hebben willens en wetens tegen de Here overtreden. En daarom heeft de vlekkeloos heilige en rechtvaardige God ons rechtvaardig gestraft door de dood. De dood heeft macht gekregen over u en mij. De dood is de grote vijand van de mens, van u en van mij. Nogmaals, neem dit woord toch in zijn volle zwaarte. Bijbels gezien gaat het hier om de drievoudige dood. Hebben we wel eens een indruk in ons hart ontvangen wat de dood inhoudt? De drievoudige dood? Dan gaat het allereerst over onze geestelijke dood. Hebben we ooit met verootmoediging voor het aangezicht des Heren verstaan dat wij onszelf vrijwillig, opzettelijk, in hoogmoed in de dood hebben gestort? Wat is de geestelijke dood onzegbaar erg? We komen op de wereld als levende mensen, maar geestelijk is er geen greintje leven in ons te vinden. Wij zijn dood voor God, dood voor goddelijke zaken, dood voor geestelijke en eeuwige belangen. De geestelijke dood komt je bij zeer velen tegemoet in het gebrek aan belangstelling voor de dienst des Heren. Geestelijk dood. Vroeg of laat, we hebben vroeg of laat ook met de tijdelijke dood te maken. Wat is de tijdelijke dood erg als hij reeds zijn schaduw op ons levenspad werpt bij een ernstige ziekte, bij ongevallen, oorlogen en rampen? Wat is ook de tijdelijke dood ontzagwekkend als hij tenslotte als koning der verschrikking het venster van ons levenshuis binnenklimt en onze levensadem afsnijdt? Dan brengt deze dood als de koning der verschrikking ons in het graf. Wat ontzettend! Tenslotte is er de eeuwige dood. Het eindeloos buiten God zijn. Het eindeloos zijn in de buitenste duisternis. Het eindeloos zijn in de plaats van eeuwige wroeging. Het eindeloos straflijden in de hel. Daar zijn we verstoken van elke mogelijkheid om ooit nog tot God bekeerd te worden. Gemeente, dat is de inhoud, de volle inhoud van dat kleine woordje dood. Maar nu lezen we, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. We lezen hier het getuigenis van Gods onuitsprekelijke eeuwige ontferming over doodschuldige mensen. Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft zich borgtochtelijk, plaatsvervangend voor allen die de Vader hem gegeven heeft, gebogen. Onder het recht van God. Dat recht des Heren is volmaakt. Het kon niet minder eisen dan betaling voor de zonde, dan deze drievoudige dood. Voor al de zijnen is de Heer Jezus nu vrijwillig de dood ingegaan. Wie wil er vrijwillig sterven? Wie kan er vrijwillig het graf binnengaan? Maar Christus is in zijn onmetelijke liefde voor het recht van zijn Vader vrijwillig de dood en het graf binnengegaan. Hij kon er echter niet in blijven. Hij had hem immers in zijn gang naar Golgotha de toorn van God tegen de zonde geheel gedragen. Hij had de schuld van zijn volk volkomen betaald. De verzoening die hij heeft aangebracht is volkomen. Dat heeft de Vader zelf op de dag van de opstanding verklaard. Toen heeft hij uitgesproken dat de betaling afdoende was. Toen werd in de opstanding de kwitantie voor de betaling aan de Heer Jezus verstrekt. Anders gezegd, in de opstanding heeft de Vader zelf Christus vrijgesproken. En in dat vrijsprekende vonnis van de Vader heeft de Heer Jezus Christus al zijn kinderen gerechtvaardigd. Vandaar dat in de Bijbel niet alleen gesproken wordt over de opstanding van Jezus Christus, maar, en let daarop bij het Bijbellezen, er wordt ook dikwijls gesproken over de opwekking van Christus als een daad van de Vader. Jezus Christus is opgestaan door eigen goddelijke kracht, maar ook opgewekt door de handeling van zijn Vader. Daarom zegt Petrus op de Pinksterdag: deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. De opwekking is het amen van de Vader op het is volbracht van de Zoon. Christus heeft de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De gerechtigheid van Christus, gemeente, is de vrijspraak van schuld en straf. Dat is het genaderecht op een eeuwig leven. Die vrijspraak en dat recht op het eeuwige leven heeft hij voor zijn kerk verworven. Maar alles wat Gods kinderen in Christus Jezus hebben, moet hun in de tijd worden geschonken. En dat is een van de heerlijke vruchten van de opstanding. Christus is opgestaan om wat hij verworven heeft in het hart van de zijnen te schenken. Daarom zegt de Romeinenbrief dat hij overgeleverd is om onze zonden en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Anders gezegd, wat Christus verworven heeft, moet een zondaar persoonlijk worden toegepast. Voor dat bekende woordje toepassen gebruikt de catechismus nu een bij uitstek helder woord, namelijk deelachtig maken. De gerechtigheid van de Heere Jezus ligt niet voor het grijpen, gemeente, om het zo eens uit te drukken. Een mens kan nooit in eigen kracht of krachtens eigen inzet tot de gerechtigheid van Christus komen. Wij zijn in het paradijs allemaal zulke ellendige stumpers geworden, dat wij niet naar God vragen en ook niet willen vragen. Maar onze catechismus zegt dat de gerechtigheid van de Heere Jezus ons deelachtig gemaakt moet worden. En daarom heeft Jezus Christus de dood overwonnen. U vindt het in uw Bijbel zo dikwijls aangegeven. Laat ik voor de jongens en de meisjes in de kerk nog eens mogen wijzen op het bekende verhaal uit Zacharia 3. Eigenlijk is het een visioen. Het gaat over Jozua, de hoge priester. Die staat daar voor de engel des Heren, dat is de Heere Jezus. Hoe staat Jozua daar? Jongelui, lees het eens na in de Bijbel als je thuiskomt. Hoe staat hij daar? Met vuile kleren aan. Die vuile kleren van de hoge priester spreken over zijn zonde en ongerechtigheid. En wat doet Jozua dan? Trekt hij zelf zijn eigen vuile kleren uit? Nee. De Heere Jezus spreekt tot de engelen, zijn dienaren, en zegt: doe deze vuile kleren van hem weg. Tegen Jozua zegt hij: ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselkleren aandoen. Dan geven de engelen aan deze hoge priester, een arme zondaar, de reine kleren van Christus gerechtigheid. Gemeente, dat gebeurt nu precies als de Heere aan jongeren en ouderen een nieuw hart geeft. Dan wordt zijn gerechtigheid ons deelachtig gemaakt. Dan neemt hij zelf de vuile kleren van onze zonde weg en krijgen we nieuwe, reine kleren terug. Het gevolg, het onmiddellijke gevolg is dat ons hart de Heere lief krijgt en onze ziel een betrekking krijgt op God. Ons hart gaat uit naar Christus Jezus en zijn gerechtigheid en we begeren voor zijn aangezicht te leven. Het gezicht dat Zacharia zag is duidelijk, gemeente. Christus zelf maakt ons als de levensvorst door zijn geest zijn gerechtigheid deelachtig. Wanneer gebeurt dat nu? Dat gebeurt in de wedergeboorte, gemeente. In de wedergeboorte wordt de mens fundamenteel vernieuwd. Dan verheerlijkt de Heere Jezus zijn opstanding in het hart van een dode zondaar. Dan wordt u van Adam afgesneden en Christus Jezus ingeplant. Dan wordt u uit de staat van de dood overgezet in de staat van het leven. Een wedergeborene ontvangt dan de gerechtigheid van Jezus Christus, want daarbuiten kan God geen zondaar aanzien. Dat is onmogelijk. Die ontvangen gerechtigheid van Christus wordt nu persoonlijk gekend en toegeëigend door het geloof. De kennisneming van de gerechtigheid van de Heere Jezus gaat niet buiten je om. Daar wordt de mens, de hele mens, door de Heilige Geest zeer persoonlijk bij betrokken. Dat gaat in de weg van onderwijs en van oefening van het geloof. En gemeente, Dat geloof kent zijn vorderingen, zijn trappen en zijn standen. Dat betekent dat de mate van de gelovige toe-eigening van Jezus Christus bij Gods kinderen zeer verschillend kan zijn. Ja, zeer verschillend. Ze zijn allen wedergeboren en in Christus ingeplant, maar ze hebben niet allen dezelfde gelovige kennis van de Heer Jezus en zijn gerechtigheid. Het kan zelfs zijn dat hun geloof zo zwak is dat ze het door gebrek aan licht onmogelijk voor geloof kunnen houden. Je kunt mensen horen spreken die duidelijk het werk des Heren openbaren. Maar je moet niet tegen hen zeggen dat ze bekeerd zijn, want dat zijn ze volgens hen niet. Voor de waarneming van hun hart staan ze overal buiten, en toch dragen ze de vreze Gods uit. Ze hebben zelf gebrek aan licht over wat in hun leven gebeurd is. En daardoor hebben ze gebrek aan vrijmoedigheid en aan toe-eigening. Zulke zielen gaan met een openstaande schuld over de wereld en ze worden neergedrukt door Gods gerechtigheid. En toch oefenen ze in de binnenkamer enig geloof. Wanneer dan? Gemeente, mag dat dus tot onderwijs zijn. Wanneer oefenen de zulken enig geloof? Wel, in het ogenblik dat ze zichzelf als een veroordeelde zondaar aanklagen bij de Heere, dat ze zich voor God gaan verfoeien vanwege hun zonde en ongerechtigheid. In het ogenblik dat ze zich aan de troon van Gods genade neerwerpen om genade af te smeken, dan oefenen ze enig geloof. Want het bekennen van onze ongerechtigheid is een vorm van zaligmakend geloof. Er zijn er ook velen onder Gods kinderen die veel strijd hebben. Die strijd gaat altijd weer over: heb ik nu deel aan hem? Ben ik nu in de wijnstok Jezus Christus of niet? O, de Heere heeft hun zelf zijn zaligmaker Jezus Christus in de beloften geopenbaard. En als we die belofte ontvangen, gaat daar een bijzondere kracht van uit. Dan worden we innerlijk zeer vrolijk en bemoedigd. Maar daarna leeft een ziel toch in dat er nog iets ontbreekt. De schenking van de belofte is groot, maar de vervulling moet nog ontvangen worden. Er is voor het gevoel van zoveel kinderen van God een kloof. Een kloof tussen Christus en hun hart. Ze beleven een gemis. Dat wil niet zeggen dat ze nooit geloof oefenen. Want in elke geloofsoefening, in het oprechte aangrijpen van God in Christus door het geloof, is er zekerheid. En in elke geloofsoefening verdrijft de Heer Jezus de twijfel uit het hart. Maar dit is het punt waar het om gaat. Het geloof is vaak zo zwak. Te zwak om zich alleen op Christus te verlaten. Dan sleept zo'n mens er van alles bij om voor de Heere te kunnen bestaan. Is dat uw leven? Is dat in jouw leven zo? Ben je ook bezig met de eeuwige dingen? Maar steun je nog zo dikwijls op allerlei gronden buiten de Heere Jezus? Wel nu, dan geven de Heere als vrucht van Pasen dat u meer en meer afgesneden wordt van al uw steunen op eigen gerechtigheid en op al uw gevoelige aandoeningen. Dan geven de Heere u dat u niets overhoudt dan een goddeloze te zijn in uzelf, maar die door het geloof toch onvoorwaardelijk mag neerzinken op Jezus Christus en zijn gerechtigheid. O, dan mag de gerechtigheid van de borg, die in de wedergeboorte geschonken is, met volle geloofsbewustzijn worden omhelst. Dan worden alle nevels verdreven, dan is het in de ziel: hij is de mijne en ik ben de zijne. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Wat nut ons de opstanding van Christus? In het vervolg van het antwoord klinkt het: ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat brengt ons bij de tweede gedachte: de kracht van Christus' opstanding tot heiligmaking. Gemeente, we moeten deze korte zondagsafdeling met aandacht lezen. Wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Een nieuw leven. Het gaat hier niet over de wedergeboorte of over de toerekening van Christus' gerechtigheid. Maar waar gaat het dan wel over? Maar het gaat nu over het leven van de heiligmaking. Een nieuw leven, dat wil hier zeggen, in een nieuw leven wandelen. Het nieuwe leven kenmerkt zich immers door een hartelijke gezindheid om als een nieuw mens voor God te mogen leven. Daartoe moeten we opgewekt worden. Dat veronderstelt het verrijzen uit het graf van de zonde. Dat veronderstelt het opgewekt worden uit het graf van onze algehele natuurlijke verdorvenheid. Gods kinderen worden nieuwe mensen. Ze worden van bovenaf geboren. Ze krijgen een nieuwe gezindte. Ze gaan leven uit een nieuw en ander begin. Wat spreekt de apostel daar heerlijk over in de brief aan de Colossenzen, met name als hij zegt: indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Dat is dat nieuwe leven, het zoeken van de dingen die boven zijn. Gemeente, is dat in ons leven zo, in uw leven, in jouw leven? Is daar die nieuwe gezindheid en gerichtheid? Een treinstel kun je van richting laten veranderen door een wissel om te zetten. Wel nu, in het leven der genade, in de bekering zet God de wissel om. Ons leven krijgt een andere richting. We reizen naar een ander doel. Zo gaat het altijd als de Heere werkt. Als de Heere werkt tot zaligheid in ons leven, krijgen we andere levensgewoonten. We krijgen andere vrienden en vriendinnen. We krijgen een ander levensdoel en andere levensbehoeften. We krijgen andere belangstellingssferen en God heeft de wissel omgezet. Onze levenstrein rijdt door Gods genade een andere koers. Zoekt u ook de dingen die boven zijn? Weet u iets van het heilige verlangen om zonder zonde voor God te mogen leven? Het is op deze aarde niet mogelijk en toch is er het verlangen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Of leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat zijn vruchten van de opgestane Christus, vruchten die in het leven van Gods kinderen openbaar komen. De kracht van de wijnstok wordt immers gezien in de ranken. Vandaar dat de Heidelberger zegt dat we door de kracht van de verhoogde Christus worden opgewekt tot een nieuw leven. Er staat hier niet zijn opgewekt, want dan zou het over de wedergeboorte gaan. Maar er wordt gesproken in een voortdurende tegenwoordige tijd. De verhoogde Christus wekt zijn kinderen steeds opnieuw op tot een nieuw leven. Wat is dat een bemoedigende zaak? Er zijn immers zoveel moegestreden zondaren en zondaressen die worden aangevochten omdat de zonde nog zo in hem woelt. Hoor dan hoe God werkt. U wordt door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Telkens weer. Telkens weer. De waarachtige bekering is het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. De Heere laat het werk van zijn handen niet varen. U wordt door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Het komt telkens weer terug in het leven van zijn kinderen, met zijn heiligmakende genade. O, u schrikt misschien dikwijls van uzelf. Dan zegt u, zou dat met genade gepaard kunnen gaan? En zou zo'n zonde bij een kind van God wel kunnen komen? Ja, gemeente, dat kan. Helaas kan dat. De Bijbel is zo duidelijk. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Dat is Paulus' grote verdriet en met deze smart leeft hij nog zo beperkte heiligmaking in. Dat is de strijd. Maar in die strijd komt Christus zijn kinderen te hulp. Hij wekt hen telkens weer op tot een nieuw leven. Hij is immers opgestaan om voor zijn volk de genade van de heiligmaking te verwerven, opdat de zonde niet meer in hen zou heersen. Die zonde kan nog wel woelen en zich soms krachtig laten gelden, maar ze kan hen niet meer tyranniseren. De zonde is niet meer hun koning, want ze zeggen tegen de Heere hoeveel verdriet ze van hun zonde hebben. Ze zeggen hem hoeveel smart ze hebben over het feit dat ze wel het goede willen doen, maar dat het kwade hun zo dikwijls bijligt. Daar komt in uit dat ze een andere koning, Jezus Christus, hebben verkoren. De zonde is hun koning niet meer. Dan zeggen ze, Heere, wil me toch opwekken tot een nieuw leven. Kom me toch te hulp in die zware strijd, want ik lig elk ogenblik onder. Daarom, volk des Heren, zoek de heiligmaking toch nooit buiten Christus. Zoek de heiligmaking ook niet in uzelf. Kolbrugge heeft wel gelijk als hij zegt, werp uw heiligingskrukken maar weg. U komt er de berg Sion niet mee op. Zoek de heiligmaking niet in uzelf, maar zoek ze in de Heere Jezus alleen. Jezus is de heiligheid voor zijn kinderen. Daar krijgen ze door de oefeningen van het geloof meer en meer oog voor. En daarom vluchten ze in hun benauwdheid en aanvechtingen in al die woelingen van de zonde tot zijn genadetroon. Ze vluchten tot die onuitputtelijke volheid van genade in Jezus. En die wil hij hun schenken in een dagelijkse bekering. Alleen daardoor weten ze van een afsterven aan de kracht van het inwendige verderf in hun leven. En ja, kinderen van God, dat proces van afsterven van de zonde, dat opgewekt worden tot een nieuw leven, duurt nu uw hele leven lang op deze aarde. Kom, hebt u zo te doen met het inwendige verderf? Voelt de zonde na uw aanvankelijke bekering soms zo sterk in uw leven? Werp u dan maar aan Jezus' voeten neer. Toon hem uw lege handen. Smeek hem om de bediening van zijn geest. Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. Zoek niet de dingen die op de aarde zijn. Want die in mij blijft, zegt Christus, en ik in hem, die draagt veel vrucht. We zingen daar eerst van met Psalm 95, het tweede en het derde vers. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Het diepst van aardrijks ingewand, het hoogst gebergd is in zijn hand, het is al gehoorzaam op zijn wenken. Psalm 95, het tweede en het derde vers. Gemeente, onderzoek uw hart of u iets van dit nieuwe leven kent, van het leven der heiligmaking. Weet u ervan om door zijn kracht te worden opgewekt tot een nieuw leven? Anders gezegd, hebt u de Heere lief gekregen? Hebt u zijn woord lief gekregen? Hebt u zijn volk lief gekregen? Ligt er een innerlijke betrekking in uw ziel op Christus en zijn gerechtigheid? Weet u iets van een biddend worstelen tegen uw inwendig verderf? Weet u wat het is om de opgestane koning van de kerk nodig te hebben in de strijd tegen uw dagelijkse zonden? Als u nu moet zeggen, nee, daar weet ik helemaal niets van, dan hebt u in uzelf het bewijs dat u nog dood bent in zonden en misdaden. Al bent u uiterlijk misschien een oppassend en zeer godsdienstig mens, maar dan prediken we bij u vanmiddag de opstanding des Heren. Christus Jezus is uit het graf verrezen om geestelijk doden levend te maken. Als u onder de prediking blijft wie u bent, zal dat altijd uw eigen schuld zijn. Want de opgewekte levensvorst biedt zichzelf vanmiddag in het evangelie van Pasen aan u aan. De opgewekte levensvorst nodigt u tot hem te komen. Hoor de stem van de opperste wijsheid, Jezus Christus, in het boek van de spreuken van Salomo. Hoor hoe de eeuwige wijsheid op de spits der hoge plaatsen aan de weg u nodigt. Salomo stelt het zo voor dat de opperste wijsheid positie gekozen heeft op een hoog gebouw. Hij staat achter de tinnen, achter de muur die om het gebouw is opgetrokken op het dak. En vanaf die hoge positie roept hij de voorbijgangers in de straten toe. Wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt hij, komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. O gemeente, jongeren, ouderen, geloven toch, in Jezus is het mogelijk dat ook u verlossing ontvangt. Al hebt u zich uw leven lang in uw vijandschap tegen God verzet, al bent u innerlijk een vijand van zijn volk, al bruist u van verzet tegen het werk van de oprechte bekering. Christus Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen. Zou Jezus met zo'n weerspannig mens als u dan geen raad weten? Al bent u een huichelaar, een belastingfraudeur of een hoer, deze verhoogde koning der kerk betuigt u heden dat hij u en zijn opstanding kan doen delen. Alle macht is hem gegeven. Gelooft u het niet? Gelooft u hem niet? Hoor dan des Heren woord. Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heren. Gemeente, dat brengt ons bij de laatste gedachte. De kracht van Christus' opstanding tot heerlijkmaking. Christus is uit het graf verrezen als het hoofd van zijn kerk. Een van de kerkvaders maakt ten aanzien van de geschiedenis van Johannes 20 de opmerking dat de hoofddoek apart lag opgerold om daarmee de gemeente Gods erop te wijzen dat Christus het hoofd is van zijn kerk en dat zijn gemeente zijn lichaam vormt. Ik laat die uitleg nu maar voor deze kerkvader, maar één ding is waar. Christus is het hoofd van zijn gemeente. Hij kan nooit worden losgedacht van het volk dat hij van eeuwigheid van de Vader heeft ontvangen en bemind en in de tijd met zijn bloed heeft gekocht. Het hoofd behoort bij het lichaam en daarom volgen Gods kinderen in een zekere zin dezelfde weg als hun hoofd, Christus. De kerk als het lichaam moet immers altijd en overal haar hoofd Christus volgen. Vandaar dat de Heidelberger afsluit met de troostrijke woorden: ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. U hebt al gezien dat de catechismus hier uitsluitend spreekt over de zalige opstanding van Gods kinderen. Hun lichamen, gezaaid in verderfelijkheid en oneer, zullen op de jongste dag worden opgewekt in onverderfelijkheid en eer. Dan zullen ze aan het opstandingslichaam van de Heer Jezus, aan dat heerlijke lichaam van Christus, gelijkvormig zijn. Ze zullen een onvergankelijk lichaam ontvangen door de kracht van Christus, en daarvan is de opstanding op de paasmorgen in de hof van Jozef een zeker en volstrekt betrouwbaar onderpand. Het woordje pand of onderpand zouden we vandaag het beste kunnen weergeven met het woordje garantie. Een vaste, volstrekte, absolute garantie. Christus roept zijn Sion toe: zo zeker als ik ben opgestaan uit het graf van Jozef van Arimathea, zo zeker zult u ook opstaan uit de doden, ten laatste dagen. Op de jongste dag, als de bazuinen zullen schallen en als deze wolkenhemel zal worden weggerold, dan zullen alle graven worden geopend, alle lichamen zullen opstaan, de zee zal haar doden weergeven, maar het zal niet voor allen een zalige opstanding zijn. Want er is ook een opstanding, zegt de Bijbel, tot eeuwig afgrijzen. Daarover wordt uitvoeriger gesproken als het geloof van de wederopstanding der doden wordt beleden. Dat gebeurt in zondag 22 van de Heidelbergse catechismus. En daarom laat ik dat nu liggen. De vraag is, op dit moment alleen, zullen wij delen in deze vrucht van de opgestane Christus? Zullen wij door zijn kracht opstaan? Hoe zal onze opstanding zijn? Daar gaat een vraag aan vooraf. En die vraag is altijd: hoe is ons leven geweest? Zoals wij geleefd hebben, zo zullen we sterven. En zoals we geleefd hebben, zo zullen we ook opstaan. In ons leven met Christus verborgen met God, daar gaat het om, gemeente. Degenen die hier op aarde mogen leven met Christus, zullen ook deze zalige opstanding ontvangen. Dat zijn zij die hier door Christus gerechtvaardigd worden, die de vergeving der zonden in hun ziel mogen proeven en door het geloof mogen eigenen. Dat zijn zij die hier door Christus geheiligd worden en die hem nodig krijgen om voor zijn aangezicht te leven. Zij allen zullen ook opstaan tot een eeuwig leven in de gemeenschap met God. Jonge mensen, hoe leven jullie? Leven we nog voor onze eigen rekening? De wereld heeft zo'n machtige greep op je jonge hart. Ze biedt je een schijnperspectief, een schijnpanorama. Ze stelt alle mogelijkheden uit. Ze stalt alle mogelijkheden uit en roept: hier is het. Maar boven het gedruis van de wereld uit roept de Heere je toe: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Je hebt een gedoopt voorhoofd. Je leven komt mij toe. Geef mij je hart. Misschien zeg je: dat kan ik niet. Maar val de Heere dan te voet en zeg: Heere, ik kan u dat hart vanuit mezelf niet geven. Maar neemt u het, dan zal ik het u geven. Ja, jongelui, de dienst van God is een liefdedienst die alles overtreft wat deze wereld te bieden heeft. Alles, alles wat de wereld biedt, duurt niet langer dan de tijd waarin een zeepbel wegdrijft met de wind. Maar wat de Heere biedt, ja, wat de Heere biedt, blijft werkelijk tot in de eeuwigheid een nieuw en eeuwig leven. Ouderen, leven we nog voor eigen rekening? Och, neem het leven toch ernstig. Besef dat uw leven hier beslissend is voor uw sterven en uw opstanding. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wie een boom omzaagt, weet dat die een bepaalde richting uitvalt. En als die boom aan het vallen is, nadat je hem omgezaagd hebt, kun je de richting waarin ze zal vallen niet meer veranderen. Dan die boom klapt op de grond. Daarom zegt de Heer in zijn woord, waar de boom valt, daar zal hij wezen. Noordwaarts of zuidwaarts, in het kille noorden of in het zoele zuiden. Waar zal mijn levensboom straks vallen? Laat toch het zoete heden der genade niet voorbij gaan. Als het geen Pasen was geweest, gemeente, was het hopeloos. Dan was het voor een ieder hopeloos, dan zou er geen doen aan zijn. Maar gemeente, hoor het is Pasen geweest. Jezus leeft, hij maakt geestelijk doden levend. Wat u en ik nu niet kunnen, dat kan Jezus. En daarom ligt er in de paasgeschiedenis zo'n oneindige ruimte, ook voor een onbekeerde zondaar of zondares. Gemeente, er is een levende Jezus, die de dood heeft overwonnen en geestelijk doden levend maakt. Daarom kunt u ook u nog zalig worden. Kom, werp u aan zijn voeten neer en zeg, Heere, ontferm u mijner. Misschien vraagt iemand, maar zijn Gods kinderen dan altijd zo verzekerd van hun zalige opstanding? Och gemeente, ze worden nog dikwijls door een bange vrees besprongen. En ook is het zo dat niet alle dingen op één dag worden geleerd. De Heere gaat in de voortgang van het leven onderwijs geven en leidt zijn kinderen als het ware van het ene geloofsartikel naar het andere, zodat de zaken in hun leven worden verdiept. Maar ook als ze het artikel van de zalige opstanding met hun hart hebben mogen onderschrijven, zijn er nog wel tijden dat dit geloof en de zekerheid daarvan hun door de Satan worden betwist. Eén ding is echter zeker, er komen in het leven van al Gods kinderen momenten voor, al zijn het maar momenten, dat ze begeerig gemaakt worden naar de dag van hun zalige opstanding. Ze staan wel eens op een begraafplaats met het verlangen in de ziel naar de jongste dag. Ze hunkeren wel eens naar de jongste dag, waarna ze met lichaam en ziel God mogen grootmaken, zonder ook onderbreking en zonder zonde. Ze verlangen ernaar, het ligt in hun ziel, door de planting van de Heere zelf. Ze kunnen niet rusten totdat ze uit Gods mond hebben gehoord, ik ben uw heil alleen. Hier ontvangen ze de voorsmaak van het eeuwige leven. O, als Gods kind sterft, gaat hij geen vreemde God ontmoeten. Hij gaat geen vreemde hemel binnen. Hij gaat geen onbekende dingen doen. Hij komt niet in aanraking met een onbekende zaligheid. Maar hij mag voor Gods aangezicht op een volkomen wijze de zaligheid proeven en smaken. Op een wijze die hier op aarde slechts bij ogenblikken van verre werd gezien en verstaan. O zeldzaam uur, kort van duur, zegt een van de kerkvaders. Maar daar is dat zeldzame uur voorbij. Daar mogen ze altijd de koning zien in zijn schoonheid en zonder onderbreken de drie enige God loven en prijzen. Daar mogen ze voor zijn aangezicht belijden. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht, taal, volk en natie. Amen. Heren, zo zijn we gekomen aan het einde van de woordverkondiging over zondag 17. En nu bidden we van u of u wilt schenken dat ook wij allen mogen delen in die kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus. Zou u dat willen schenken door de werking van uw Heilige Geest? Wij kunnen het niet verder brengen dan het oor, maar u kunt het in het hart leggen. Zou u de naprediker willen zijn in ons hart? Geef dat we het woord mee zullen nemen naar huis en het daar nog eens over denken. En geef dan ook wat nodig is. Ook als we thuiskomen, als we misschien alleen thuiskomen, geef dat u er dan ook bent. We bidden ook voor student Keurhorst, die vanavond voor ons hoeft voor te gaan. Wilt u hem uw zegen, uw rijke zegen, niet onthouden? Geef wat hij nodig heeft om uw woord te verkondigen in het midden van de gemeente. En geef de woorden in de mond en de zaken in het hart, en dat hij mag ervaren. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. Zou u ons dan een gezegende zondag willen schenken? Dat bidden we van u, om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. Eindigen we dan nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.